In 2 Samuel 1 zijn wij terechtgekomen. En David ook, en Saul niet, om zo te zeggen. Want 1 Samuel eindigt met de dood van Saul en Jonathan. En in het tweede boek Samuel wordt feitelijk begonnen met het koningschap van David. Een van de hoogtepunten uit, het hoogtepunt eigenlijk, uit de geschiedenis van Israël. Ingeleid door alsnog een verslag van de dood van Saul, zoals we vorige keer besproken hebben in vers 1 tot en met 16, waar we ook nog een andere lezing krijgen dus, althans een aanvulling op de geschiedenis zoals vermeld in het voorgaande hoofdstuk, dat wil zeggen in Samuel 31. Achteraf stellen wij vast dat er dus eigenlijk 3 partijen verantwoordelijk zijn voor de dood van Saul, hè. De een is, en dat weet iedereen, dacht ik, dat is Saul zelf. Niettemin, hij is verslagen geworden door de Filistijnen. En hij maakte er zelf een end aan, omdat anders de Filistijnen het gedaan zouden hebben. Dat heet de eer aan jezelf houden. Hoe eervol dat is, heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar zo heten die dingen, ja. En in derde instantie wordt een en ander ook toegeschreven aan een Amalekiet. Want daar ging het over in die eerste verse van 2 Samuel, waarbij een zoon van een Amalekietisch man kon vertellen hoe hij Saul gedood heeft. En het een sluit het ander niet uit, ik hoop dat u dat begrijpt. De Filistijnen, Amalekieten, dan wel Saul zelf. Uiteindelijk, en ik hoop dat dat bij u doordringt, uiteindelijk, deze dingen wijzen alle op het einde der wet, want daar is Saul nog altijd een uitbeelding van, de heersende, de eisende wet, die in zichzelf onhoudbaar is, die in zichzelf zwak en onprofijtelijk is, en die door, en dan neem ik maar meteen de nieuwtestamentische uitdrukkingen, die door de zondaar te veroordelen zijn eigen onderdanen ombrengt en zich buitenspel zet. Want dat is wat de wet eigenlijk doet, hè. Wij zijn, ik geloof dat ik het u gelezen heb in de tijd, wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Lekker puh, zeggen ze dan. Ik heb geen idee wat het betekent, maar, hè? Maar dat zegt men dan. Zo maakt de wet een eind aan eigen heerschappij. Niettemin, de wet is zwak en onprofijtelijk door het vlees. Zo kun je het ook zien. En het vlees wordt uitgebeeld, de oude mens wordt uitgebeeld door de Filistijnen. Maar, zij maken dus een eind aan de wet feitelijk. En de wet is een onhoudbaar ding. Dat is wat de hele Bijbelse geschiedenis door gedemonstreerd wordt. En wat in het Nieuwe Testament leerstellig uiteengezet wordt. Voor zover men beweert dat de Bijbel een religieus boek is, is mijn commentaar, dat is het nou juist niet. De Bijbel leert ons dat religie een mens nergens brengt. Religie kan de wet niet, kan de mens niet zalig maken. De wet is geen religieus boek. Als je tenminste de betekenis van die termen kent. Als je die niet kent, dan doe maar weer. De Bijbel is het woord der waarheid. Niet het woord der religie. Niet het woord dat bindt. Want dat is wat religie is, hè? Bindend. De wet is het woord der waarheid en dat is een heel ander ding. Waarheid en religie staan met elkaar op gespannen voet. En wij worden er ongeveer dagelijks mee geconfronteerd. Als het er helemaal over gaat.
Ja, je kunt het dus helemaal zonder.
Niet wat, zonder wat?
Zonder religie.
Zonder een bepaalde vorm van binding.
Ja.
De binding die wij kennen en die de schrift ons voorhoudt, is er een niet die van buitenaf opgelegd wordt, dat is religie, maar het is er een die van binnenuit komt, uit het hart, uit de inwonende geest, uit het inwonende woord van God, enzovoorts. En dat is het nieuwe verband. Maar dat is geen religie. strikt genomen niet. Dat is religie bindt, zet gevangen. Dat is wat het woord religie ook betekent, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Nee?
Nee?
Komt van ligaren, binden. En een ligatuur is een binder. Dat gebruiken wij om een rietje op een klarinet of saxofoonmondstuk te zetten, een ligatuur. En de chirurg gebruikt een ligatuur om, om je losse onderdelen aan elkaar te naaien, zeg maar. Of hoe het maar heet. Dat heet een ligatuur, ja. Die hebben ze in allerlei soorten en maten. Bij de padvinderij heette dat gewoon knopen. Maar het is binden. En religie wil zeggen weerbinden. Het heeft de gedachte namelijk in zich van dat de binding steeds sterker wordt. Religie. Staat gewoon in het woordenboek of waar het maar in staat dan. Hè? Heb ik niet bedacht. Het is gewoon het Latijn, zeg maar. Maar waarheid maakt vrij. Je moet die dingen begrijpen. In de Bijbel zie je het woord religie niet staan. In onze vertalingen niet. Er staat eventueel nog net dienst. Meestal dan toch beschreven als godsdienst. En meestal staat er gewoon wet. Maar daar komt het op neer, hè. Als het wet in de zin van het oude verbond, de religie waaronder het jodendom in de praktijk leefde enzovoorts, die neemt gevangen, die stelt in bewaring, dat is wat zijn nieuwtestamentische termen, maar de waarheid maakt vrij, en vrij van de religie. Uitgaan buiten de legerplaats is dus primair uitgaan buiten de religie, de religieuze wereld, ja. Zijn jullie interkerkelijk? Nee, zeg ik altijd. Wij zijn buitenkerkelijk.
Ja, dat is van waar ik op
leef. Ja, maar ik vind, je moet daar eerlijk in zijn. We zijn niet interkerkelijk. Zo van uit de samenwerkingsverband van kerken. Nee, we zijn buitenkerkelijk. Tenminste, ik ben dat altijd geweest. Zo is dat nou eenmaal. Hè? Ik weet wel dat dat dikwijls niet verstandig is om het zo te zeggen. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Als het een eerlijke vraag is. Nee, we hebben daar niet mee van doen. In de praktijk denk ik toch dat het in onze dagen tamelijk voordelig is als je kunt zeggen buitenkerkelijk. Want vergis u maar niet, kerken hebben in een ongelovige wereld, in de wereld van vandaag, geen goede reputatie. Geen enkele. Dus vooruit maar weer. Maar ik roep het mijn leven lang al. Interkerkelijk? Nee. Buitenkerkelijk, dat kijken ze aan. Nou, mijn ervaring is dat als je zegt interkerkelijk, zeggen ze, oh, en dan is het goed. En als je zegt buitenkerkelijk, schrikken ze wakker en vragen, hoe dan? Wat dan? Ja, dus dan heb je ook meteen een gesprek, als je dat wilt. Dus vooruit maar weer. Maar inderdaad, wij leven niet onder Saul, dat is waar het om gaat. En mocht u nou denken dat ik lelijke dingen gezegd heb over de wet, dan moet ik u zeggen, nee, ik heb gezegd wat de Bijbel er zelf van zegt, en daarna voeg ik er ook nog aan toe, dat de wet in zichzelf een prima ding is. Hoe zeg je dat? Nou ja, zoals het in Romeinen staat, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed. Maar wij kunnen er niks mee. Want wij zijn verkocht onder de zonde, staat er. Slaven van de zonde. Romeinen 7. En dat lijkt tegenstrijdig, maar goed, dat is het dan misschien. Maar hier in deze hoofdstukken, de voorafgaande, maar ook hier in 2 Samuel, vinden we diezelfde zogenaamde tegenstrijdigheid. Saul is de grote vijand van David, maar als er iemand is die treurt om de dood van Saul, is het David. Want David had alle respect voor Saul. Dat heeft hem heel wat jaren gekost, denk ik wel eens. Hij had hem ook al eerder. Hij had hem kunnen doden en heeft dat nooit gedaan. Integendeel, en nu Saul dood is, En nu deze Amalekiet, waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar nu deze Amalekiet zegt dat hij uiteindelijk Saul gedood heeft, voltrekt David weer het vonnis over deze Amalekiet. Hij zei tot hem, vers 16 van 2 Samuel 1, uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende, ik heb de gezalfde des Heren gedood. Want de eerschappij van Saul was van Gods wegen gesanctioneerd. Dat wil zeggen, God zelf had hem uitgezocht en had hem door Samuel laten zalven. En dus een gezalfde des Heren. Fundamenteel is daar verder niks tegen in te brengen. Maar ja, waar je begrijpt hoe dat zit met de wet. De enige die dan ook het recht heeft om aan de heerschappij daarvan, van diezelfde wet, weer een einde te maken, is dus degene die hem ooit gaf. En heeft dat gedaan. Door zijn eigen dood, bovendien ook nog. Dus er zit nogal het een en ander aan vast. Ook als wij leren dat we niet onder de wet zijn, dan zijn we nog geen antinomianisten. Wij respecteren de wet en juist omdat we die respecteren, leven we er niet onder. Maar ja, dat is Galaten 3, maar die heb ik u al eens voorgehouden, herinner ik mij. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven en dus als ik jullie of mezelf alsnog onder de wet zou brengen, stel ik mijzelf tot een overtreder, want het is in strijd met de wet. De wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft. Als ik nou door diezelfde wet geëxecuteerd ben, veroordeeld ben, gestorven zijn, hoe zou ik me dan in overeenstemming met de wet onder de wet kunnen plaatsen? Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Ja, ook als je het anders formuleert, zijn er die formulerend al dus, oké, we zijn ervan bevrijd, maar als uit dankbaarheid, dan komt het woord dankbaarheid. En dan weet je hoe het verder gaat. Uit dankbaarheid gaan we er toch onder leven. Iemand heeft bij mij thuis het plafond gewit en dan ben ik zo dankbaar dat ik het nog een keer over ga doen. Althans proberen. Hè? Iemand heeft mijn zonde weggedaan, mijn schuld weggedaan en nou ga ik proberen het alsnog zelf te betalen. Terwijl het al betaald is. Enzovoorts. Dat is niet dankbaarheid. Hè? Nou ja, oké. Okay. Ja, eigenlijk wel ja. Maar dat is ondankbaarheid dus. Hè? Het is het tegenovergestelde. Het is beledigend eigenlijk. Voor God. Volgende woord is godslasterlijk. En dat is altijd een stommiteit, ja, zuster. Ja, dat is zo. Als je begrijpt wat de Bijbel daarover leert, is het allemaal zo simpel als wat. En waarom zou je het niet begrijpen? Want ik haal het nu uit het hoofd aan, maar ja, wat moet ik? Het opzoeken weer, in Galaten 3, of in Romeinen, of waar dan ook maar. Of moeten we meteen de hele Hebreeënbrief bespreken, dat kan ook. Want daar staan die dingen ook, hè. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Of Timotheus, de brief aan Timotheus, namelijk waar Paulus zei, ja, er zijn er die zijn van het geloof afgeweken, die willen leraren der wet zijn, maar ze weten niet waar ze het over hebben. Nee, dat staat er, iets plechtiger Nederlands dan ik nou zo gauw kan produceren, maar die dingen staan daar wel. Ik bedoel, dat is de hoofdmoot eigenlijk van de inhoud van al die nieuwtestamentische brieven. Dat we niet leven onder die wet, maar onder de genade. Dat we niet staan onder de banden, ligaturen. Onder de banden van religie, maar dat we staan in de vrijheid. Dat is ook het werkelijke probleem is, maar dat wil je nooit vertellen. Het werkelijke probleem is dat als je onder de wet leeft, dan draag je eigenlijk geen verantwoordelijkheid. Je draagt pas verantwoordelijkheid als je vrij bent. Als je onder de wet leeft, goed, die wet is je opgelegd, dat probeer je aan te houden en dat de verantwoordelijkheid ligt bij de wetgever. enzovoorts. Maar vrijheid, dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Trouwens, filosofen draaien het om. Die zeggen, als je geen verantwoordelijkheid draagt, ben je niet vrij. Denk daar maar eens over na. Ja. Om te doen wat je wil. Dat is vrijheid. Maar de aardigheid is dat je wilt verantwoordelijkheid dragen. Je wilt de hoge priester dienen van het nieuwe verband. Dat is de manier waarop de Hebreeënbrief dat uiteenzet. Hè? Je wilt de hoge priester van het nieuwe verband dienen. En de apostel, wie het maar was, moedigt ons aan om dat ook inderdaad in alle vrijmoedigheid te doen. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, in het heiligdom, op een vers en levende weg, enzovoort. Hij spoort ons niet aan om het te doen, hij moedigt aan en zegt, dat wil je toch? Nou, gaan we met vrijmoedigheid in, die weg is open, is geen probleem. Maar wel degelijk, niet onder het oude verbond dus, maar onder het nieuwe. Want daar gaat het om, hè. Niet in het heilige, daar komt hij weer. Hebt u Hebreeën 9 in gedachten? Niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen. Want het oude verbond, de wet, is heilig. En in die zin, Saul dus ook, gezalfde des Heren. Alleen ja, het is geen weg of middel tot zaligheid. Op geen enkele manier trouwens. Niet op laag niveau en niet op hoog niveau. En daarom moet het vervangen worden. En dat is de strekking uiteindelijk van heel de Bijbel. Namelijk dat de werken van de mens, werken die hem opgelegd worden, hem nergens brengen. Integendeel, ze keren hem van de waarheid af. Ze maken hem blind en inderdaad doof en daarmee stom. Ja. Zo is het toch? Nou. Goed. Het een en ander, deze geschiedenis wordt zelfs nog ten overvloede gevolgd door wat men een psalm zou kunnen noemen. U weet het, David had de gewoonte om bij allerlei gelegenheden zijn gedachten op te schrijven. Dat wil zeggen vast te leggen in een lied. Dat is een klassiek gebruik trouwens. Heb je wel eens gedichtenbundels gezien uit de Nederlandse literatuur? Die gedichten worden in hoge mate geschreven naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Soms belangrijke. In het geval van Da Costa is het bij de geboorte van iemand in de familie. Of in de kennissenkring, bij de dood van iemand, bij de promotie van iemand, weet je veel wat. Wat het allemaal maar was. Vaak ook politiek getint en dan kwam er een gedicht bij. Hè? Niet om door te komen met hele lange zinnen, maar heel mooi. Dat wel. En je hebt natuurlijk ook gedicht ter gelegenheid van dat het herfst geworden is. Dus met dank aan Jacqueline van der Waals. Ik liep door de gouden heerlijkheid van een najaarslaan of zoiets. Hè? Zo begint dat. Hè? Nou ja. Maar het is de dood natuurlijk wat ze beschrijft. Maar via de dood. De hemel, de gouden heerlijkheid van een najaarslaan. De herfst uit, het laatste stukje van het leven uit, zal ik maar zeggen. En dan, het is toch wel. Want het is niet alleen dat het moet rijmen, het is ook nog. Die woorden moeten ook een betekenis hebben. En liefst alle woorden. Want de woorden die geen betekenis hebben, zijn stopwoorden. Dat heet zo, hè? Stopwoorden. Om het ritme te kunnen vasthouden. Maar goed, laten we het er verder niet over hebben. David deed dat ook. We hebben aan hem heel wat psalmen te danken. En hier vinden we er ook één. Het wordt niet een psalm genoemd. Het is ook niet in het boek der psalmen opgenomen. Wel overigens in het boek Jasjer. Dat wil zeggen in het boek des oprechten. Maar dat boek hebben wij niet. En mocht iemand het wel hebben, dan komt dat omdat iemand het alsnog geproduceerd heeft, want zo werken die dingen, dat weet u toch, hè?
Er worden nog gevonden, eigenlijk, dat is vaak
Nou nee, zo, kijk al, zo hoe het gaat is. Er staat hier in vers 18, ziet, het is geschreven in het boek des oprechten. Dan kijken we even alle ISBN-nummers na, kunnen bij wijze van spreken. Kunnen geen boek des oprechten vinden en dan hebben we wat te doen. Gat in de markt, we schrijven er een. Dus mocht u er een vinden, het is hem niet, het is een vervalsing. En voordat u het mij vraagt, wil ik u dat wel zeggen. Ik denk dat het boek van Henoch dat wij hebben niet het boek van Henoch is zoals in Judas gesuggereerd wordt. In de brief van Judas. Ik denk dat iemand een gat in de markt gezien heeft en iets in elkaar gestoken heeft. Misschien zit ik ernaast, maar ik zei toch, ik denk. En dat betekent niet, ik weet het zeker, maar het lijkt mij zo te zijn. En zo komen we wel meer aan, aan vervalsingen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Ja, het houdt ons dan bezig, maar vooruit maar weer. Maar het boek des oprechten hebben wij ook niet trouwens. Het boek Jasher wordt volgens de Joodse traditie geïnterpreteerd als het boek der wet. Het boek des oprechten, of het boek van de oprechtheid, of van de rechtvaardigheid, of gewoon het boek der wet. Maar ja, we hebben niet een ander boek waar ditzelfde lied van David in staat, dus wat je er ook voor maakt, we hebben het niet. Maar het lied hebben we wel, hier in dit boek. Waarschijnlijk heeft de schrijver van dit boek dus overgenomen uit het boek des oprechten, zoals dat in die dagen kennelijk bestond. Weten wij veel. Het maakt mij niks uit. Wat ons omgaat is dat het hier staat in 2 Samuel 1 en het wordt geacht van Gods wegen geïnspireerd te zijn. En daar geloof ik 100% in. Maar er staat, vers 17, David nu klaagde deze klagen over Saul en over Jonathan zijn zoon. Ze worden min of meer als één beschouwd. Zoals eerder gezegd, Saul is een uitbeelding van de wet als zodanig. En Jonathan is een uitbeelding van de gelovigen, gelovig overblijfsel, niettemin onder de wet. En dus in ieder geval oud-testamentisch, om zo te zeggen. En David weet zich, voelt zich, dat vind ik zo modern, weet je wel. Maar hij weet zich verbonden met Jonathan. Waarom ook niet? David was een gelovige. En maakte deel uit van een gelovige overblijfsel in zijn dagen. Als er iemand was, was het David, lijkt mij. Dus met Jonathan had hij uiteraard wat. En dat komt ook steeds naar voren. Niettemin, met de dood van Saul komt ook een einde aan het leven van Jonathan. Gelovigen leven niet onder de wet meer. Er is geen gelovig overblijfsel onder de wet. Dat is over. Gelovig overblijfsel van vandaag leeft niet onder de wet, maar staat in de vrijheid. En hoe geloviger het is, hoe meer het in de vrijheid staat. Vanzelfsprekend. Maar goed, en klagen over Saul en over Jonathan zijn zoon. Dat had net zo goed boven een psalm kunnen staan, maar dat zei ik al. Hè. Als hij gezegd had dat men de kinderen van Juda, ik meen ooit, een vertaling gezien te hebben waarbij dit vers 18 tussen haakjes is afgedrukt. Heb u misschien zoiets of niet? Nee? Bij u? Jullie hebben nog wel eens Friese vertalingen en Gronings. Nou ja, goed, doet er ook niet toe. Het is maar om aan te geven dat vers 18 een parenthese is. Als het er niet zou staan, zou je het niet missen ook. Hè? Hij klaagde en klaagde en klagen over Saul en over Jonathan zijn zoon. Vers 19, o sieraad van Israël, op uw hoogten is hij verslagen. Hoe zijn de helden gevallen? En zo verder. Zodat je je afvraagt wat vers 18 ertussen moet. Vooral als je even niet oplet. Er staat namelijk, als zij gezegd had dat men de kinderen van Juda de boog zou leren. Sommige vertalingen hebben soms het gebruik van de boog zou leren.
Nee, het lied van de boog.
Ah, het lied van de boog. Ja, dat staat er dus ook niet. Maar dat is wel waar het over gaat. Ja. Maar goed. Want anders zou je denken, en er zijn commentaren die dat gewoon zou zeggen, dat hier staat dat David opdracht gaf om de mannen van Juda te leren boogschieten. En dan komt er een halve bladzijde of een hele bladzijde om te verklaren waarom dat zo noodzakelijk is. Zo van, ja, nou Saul dood en Jonathan is dood, de opvolger is ook dood. Nu komen de grote kansen van David, het opperhoofd van de stam van Juda, om misschien koning te worden, wellicht ook zelfs over heel Israël. Dus er komt oorlog, ze moeten boogschieten leren. En dan, oh ja, waar waren we gebleven? We gingen een gedicht schrijven. Dat is toch, daar moet je op je klompen, moet je dat aanvoelen, dat moeilijk zo kan zijn. Hij klaagde en klaagde over Saul en Jonathan. Hij geeft opdracht om een cursus boogschieten te geven. En daarna komt het lied. Zo ligt het dus niet. En inderdaad, ik weet niet wat voor een vertaling je hebt, maar dat is inderdaad waar het om gaat. De boog, dat is gewoon, ik weet niet, Keeset of zoiets staat er, geloof ik. Maar dat is gewoon de titel van een lied. Waarschijnlijk, ja, meestal zegt men dit lied. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat het de titel is van een melodie. Dat kan ook nog. Niet dat het ons veel uitmaakt nu. Ik kom er zo wel op terug. Maar wij zijn in Nederland niet bekend met het verschijnsel dat, nou ja, in het algemeen liederen geschreven werden en worden meestal in een heel eenvoudig ritme dat te overzien is en in een vast aantal lettergrepen en daarmee als muziek zou zijn een vast aantal maten en daarmee ook vaak noten. En het gevolg daarvan is dat heel wat bekende, vooral makkelijk te zingen liederen, zal maar zeggen liederen die bedoeld zijn voor samenzang, of die althans voor samenzang gebruikt worden in de loop der jaren, dat je die vaak kunt zingen over verschillende melodieën. Ik kom uit de vergadering van gelovigen en er werden veel minder melodieën gebruikt dan dat we liederen in de bundel hadden. En dikwijls werden liederen ook niet gezongen op de originele melodie die afgedrukt werd. Want die melodie kende men niet en dan nam men een andere melodie. Hebben u dat? De oude, vooral Engelse hymns zijn heel dikwijls van oorsprong gewoon gedichten. Je moet maar eens kijken In de zangbundels met muziek, er staat meestal boven wie de tekst gemaakt heeft en wie de muziek. En als het mee zit, staan er ook jaartallen bij. En dan zult u zien dat die muziek vaak veel jonger is dan de tekst. Later heeft iemand het gedicht op muziek gezet. Maar wat ook dikwijls gebeurde, is dat men even zocht naar een bestaande melodie. En die gebruikte men dan voor het bewuste gedicht. En dan was er weer een lied. En als je een beetje Engelse zangbundel hebt, dan staat dat er gewoon bij. Dan kun je zelfs in de inhoudsopgave zoeken naar de titel van de melodie, van de muziek. Die heeft dan ook een titel namelijk. En die titel staat helemaal los van de tekst. Zo werkt dat. Hebben jullie dat nog?
Ja.
Je hebt een reservaar liederen, je hebt een reservaar melodieën en je zoekt wat bij elkaar. En de een doet het zus en de ander doet het zo. En vandaar dat heel wat oude liederen op verschillende melodieën gezongen worden. Terwijl je niet kunt zeggen wat nou de goede is en wat niet. Komt was eerst een gedicht en men heeft het gezongen op die melodie. En toen dacht iemand, nou, dat komt eigenlijk beter tot zijn recht op die. Of deze kennen we niet, we nemen die andere. Enzovoort. Zo werken die dingen. Nou goed. Maar dat is oud. Omdat het twee verschillende métiers zijn. Het een is het schrijven van teksten. En het andere is het maken van muziek. Al moet ik toegeven dat de mooiste songs die ik ken... zijn geschreven tekst en muziek door één en dezelfde man. Hè? Maar dat is heel moeilijk. Tenminste, om het goed te doen. Dus je hebt mensen als Cole Porter en Irving Berlin. Dat soort lui. Die schreven de tekst en de muziek. En in veel andere gevallen was het een duo. De een schreef de tekst, de ander de muziek. En de muziek, die de muziek schreef, zei weer tegen de tekstschrijver... je moet dat anders doen, want het komt zo niet uit. En dan werd er overlegd. En dat was in de tijd dat men nog samen kon werken, zal ik maar zeggen. Dat was heel vroeger, zal ik het maar zeggen. Hè. Maar goed, ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Als u de psalmen leest, er zijn heel wat psalmen... waar aan het begin staat op welke melodie het gezongen zou moeten worden. Op de Shoshanim staat er dan... op de leliën, of hoe ze het maar vertalen, zo'n term. En dat soort dingen. Dat schijnen, ja, het schijnt een bestaande melodie te zijn. Dat weten wij niet 100% zeker. Want het kan ook zijn dat het iets met muziekinstrumenten te maken heeft. Maar in algemeen is men van mening dat inderdaad ook bij de psalmen bestaande melodieën gebruikt werden. Of specifieke melodieën. Die worden aan het begin genoemd. En als je een beetje bruiloft of partij hebt, dan krijg je wel een blaadje papier in je handen gedrukt. En er staat dan boven op te wijzen van. Nou ja, die, ja. En ook moeilijkere dingen. En dan moet je een vreemde tekst zingen met z'n allen. Alsof je dat al jaren gedaan hebt. Eenmalig. En je hoopt altijd dat het nooit meer hoeft. Maar toen maar weer, hè. Op een bestaande melodie, ja. Nou goed, daar gaat het over. Als zij gezegd dat... die vertaling is ook een beetje ongelukkig, hoor. Want er staat eigenlijk gewoon... En hij zeide... En zo zou ik het ook maar houden. Hij zei dat men de kinderen van Juda... dat lied... moest leren. Staat het niet bij jou dan?
Ja, ja.
En hij zei? Niet als zij gezegd had dat...
Hij heeft gezegd dat alle Judeërs dit lied, het lied van de boog, moesten leren.
Oké, okay, ja, dat is alweer aardig, hè? Want als u mij vraagt, is het een opmerking achteraf? De kans is het grootst dat de boog de naam is van het hele gedicht, het hele lied. Het gaat namelijk onderweg... over de boog. Ik heb het niet gelezen nog, maar doen we zo, maar het komt erin voor. En het ligt voor de hand dat de boog dus niet maar de titel is van een bepaalde melodie die nu gebruikt zal worden, maar de titel van dit lied. En de opdracht hier, of de mededeling hier in vers 18, is dat David opdracht gaf dat dit lied, wat hierna volgt, dat zij dit lied inderdaad zouden leren. En voor dat doel is het dus vastgelegd, is het geschreven in het boek des oprechten. Heb je dat nog? Het wordt een soort, een volkslied misschien niet, maar toch zoiets. Een lied uit de historie, zoals wij ze ook kennen, Bergen op Zoom en
Houtenvrouw
en Den Briel hadden we ook nog trouwens. En Zaltbommel hadden we ook, maar ik geloof dat die van in een andere bundel staat. Van.
Ja,
Maar in ieder geval, liederen ontleend aan de geschiedenis. En die deel uitmaken daarna van de geschiedenis. En daarmee van de cultuur enzovoort. En dat was er de bedoeling van. Een lied ter herinnering aan, voor altijd.
Zingen de Joden het ook of niet?
Niet dat ik weet, nee. Nou ja, de Joden zingen alles in de Bijbel. Hè? Alles staat op melodie. Dat is de voorzanger is ook niet degene die versjes voorzingt. De Gazan, maar hij is degene die uit de Bijbel moet voordragen, op toon. Dus het wordt überhaupt gezongen, ja. Maar niet echt als lied, zal ik maar zeggen. Maar de hele Bijbel wordt zo gedaan. En het is aan de ene kant mooi en plechtig. Aan de andere kant, ja, het ontneemt toch meteen de concrete waarde... van de tekst. Het nadeel van liederen is dat je ze niet al te serieus hoeft te nemen. Dat je kunt zeggen, nou ja, dat is een dichterlijke uitbarsting, een beetje hyperbolische uitdrukkingen van een poëet. Die voor de gelegenheid hemelhoog jauchzend was, dan wel zum Tode betruut. Maar wat ik nu zeg is dus dat hij een neuroot is. En dat wil wel helpen bij het schrijven van. Bij het produceren van kunst in het algemeen. Nee, dat is zo. Ik heb het nog nagevraagd aan Van Gogh. Maar ja, dat, doe maar. Dat is, maar goed, hè. En dan kun je het weglaten. Ik heb het vaak gehoord en vaak meegemaakt. Mensen zijn gewend aan een predikant die met een bepaalde toon iets vertelt en ze vinden het prima. En dan kwam ik, weet je wel, en ik praat gewoon. Ja, vinden ze niks. En niet omdat ze vinden dat het zo niet moet, maar dan komt het veel te dichtbij. Weet je wel, ook voorlezen uit de Bijbel. Met punten en komma's enzovoort en met de juiste klemtonen enzovoort. Dat komt veel te dichtbij. En dus heeft men het liever op een bepaalde zangerige toon. Dan wordt het een soort mantra en zo, weet je wel. Nee, dat ben ik serieus, maar daar wordt de waarde eraan onttrokken. Dat is het nadeel ervan. En dat is dus wat niet alleen in christelijke traditie gebeurt met de tekst van de Bijbel, maar in de Joodse daarvoor al heel lang. Hè. Men zingt het voor als het ware, maar in werkelijkheid holt men het daarmee uit. Dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk, maar u weet misschien ook, ik had het over samenzang, maar vele, vele eeuwen lang is samenzang in de kerk verboden geweest. Door de kerk, wel te verstaan. Dat weten jullie misschien niet, maar dat is echt zo. Ja. En die neiging, die bestaat altijd, ook in onze dagen bestaat die. Ze zitten niet voor niks tegenwoordig, koor en orkest, voor de bijeenkomst op het podium. Als ik het meemaak, dan zing ik meteen in de zaal, zit het niet meer mee. Waarom zou je nog? Je kunt toch niet tegenop, laat me zitten. En dat is de geschiedenis in de kerk ook geweest. Het gewone volk mocht niet meer zingen, het was niet goed genoeg. En er werden speciale mensen opgeleid voor het zingen in de kerk. Dat is het koor en zelfs een heel apart gedeelte van de kerk heet zo, het koor. Dat is voor het koor, maar het publiek zelf mocht niet zingen. Nee. Oh nee, ook in de reformatie nog hoor. Nou ja, dat is plaatselijk verschillend, maar... Nee, dat is heel problematisch geweest, ja. En eigenlijk nog, maar toen maar weer. Maar in de Bijbel wordt er gezongen, natuurlijk, door het volk. En dan krijgt het betekenis. Ik vind over het algemeen een goede samenzang vind ik mooier dan welke koorzang dan ook. Ja. En een beetje slechte koorzang lijkt veel op een goede samenzang, dus... Nee, ja, nee, maar dat ben ik ook serieus. We hadden vroeger in Bodegraven een koor, de plaatselijke zangkoor, de Roepstem. En het was zo vals als wat, hè. Iedereen die wilde mocht er ook bij. Dat moest wel, anders kon je niet aan een koor komen. Had je gewoon geen mensen genoeg. Maar er werd wel serieus wat gedaan. Maar er werd vooral enthousiast gezongen. Vals, maar heel mooi. En indrukwekkend ook, ik ben het serieus hoor.
Ja, ik ben wel in Tian en in Friesland al geweest samenstaan van de NCV met Jan van Hamer, dat was.
Ja, het is maar hoe het gebeurt.
Ja, nou ja, ja. Maar toch met elkaar. Ja.
Maar als het te beschaafd is, te geoefend, te gepolijst, is het dood. Dan kun je beter hebben. Ja. Rauw er tegenaan. Ja. Niet mooi, maar wel hard. Ja, ja, echt wel. Maar goed.
Als je niet met jou staat, dan zeggen we je stil houden.
De waarheid ligt natuurlijk ergens in het midden. Je moet het niet al te zeer polijsten. Je moet er ergens halverwege genoegen mee nemen. Dit is het. Het moet levend blijven. Met alles zo. Maar goed. Een lied. De Boog. We zullen het lezen, want dan begrijpt u dat dat inderdaad de titel is. Blijkbaar. Van het lied als zodanig. Er staat, o sieraad van Israël, Op, vers 19, op uw hoogten is hij verslagen. Of gewoon, o sieraad Israël. De beschrijving is van het land. En dat van, dat is altijd de interpretatie. Hè? Dat kan zijn, je kunt het ook, misschien moet je het weglaten. O sieraad Israël, ik laat het liever weg. Omdat wij elders in de Bijbel de uitdrukking hebben, het sieraadland. Er staan ook die twee termen achter elkaar. En dan is het Israël. Dat is in Daniël. Als aanduiding van Israël, dat een mooi land zou zijn. Volgens dit soort termen, en hier dus ook. Hoe mooi is het? Twee weken terug waren we in Engeland. En meerdere zeiden tegen mij, zeiden... Nou, als je nou praat over een land vloeiende van melk en honing, dan lijkt dit er hier meer op dan Israël. En zo is het maar net. Maar ja, Israël is natuurlijk niet meer wat het was, hè. Dat weet u toch, hè. Het was een land overvloeiend van melk en honing, wat het ook wezen mogen, maar dat betekent een mooi en vruchtbaar land in elk geval, hè. Zo letterlijk mogelijk. Dat is het niet meer, want de Heer geeft de regen niet meer, volgens de Bijbel. En daarom is het eigenlijk een woestijn. En dat het dat niet is, komt omdat de kolonisten, zullen we het eens ouderwets zeggen, omdat de kolonisten het bevloeien, kunstmatig. Irrigeren en wat het maar wezen mag, hè, om er nog wat van te maken. Maar in werkelijkheid, het was een woestijn eigenlijk. In de dagen dat de Zionistische kolonisten zich begonnen te vestigen in het land. Dat is 100 jaar geleden, ongeveer. Echt waar. Begon je verder niks. Dus in de praktijk gewoon woestijn. Ze hebben het land ontgonnen en weet ik veel wat. En het probleem tot vandaag is natuurlijk nog steeds het water. En het probleem wordt niet opgelost. Het wordt nog steeds erger. Hè? Het water van de enige bron van water is eigenlijk het meer van Galilea. En dat niveau van dat water zakt. En niet sinds vandaag of morgen, maar al heel lang. Het zakt en het zakt en het zakt steeds verder. En doe maar weer. Land van melk en honing. Allang niet meer. Maar in die dagen van David kennelijk nog wel. Hetzelfde geldt trouwens ook voor wat wij Jordanië noemen. Want dat maakte voor een groot deel, zeker voor het noordelijke deel, ook deel uit van het Heilige Land. Het gebied van Gilead, zeg maar. De stammen van... Ruben gaat in de halve stam van Manasse. Ik kijk verbijsterd rond. Of het, dat klopt toch, hè? Ruben. Nee, gaat. En de helft van de stam van Manasse. Ja, dat vind ik soms. Goed. O sieraad Israël. Sieraadland. Op uw hoogten. En de hoogten worden geacht heerlijke plaatsen te zijn. Hoog ook in een andere betekenis van de term. De bergen Israëls. Ze worden veel bezongen. Soms gewoon onder letterlijke situatie. Maar dikwijls ook vanwege de overdrachtelijke betekenis die ze hebben. De namen die eraan verbonden zijn. En de geschiedenis die daarop plaatsvonden. Dan wel de geschiedenissen die daarop nog zullen plaatsvinden in de toekomst. Op uw hoogten is hij verslagen. Hoe zijn de helden gevallen? Verkondigt het niet te Gat, dit keer met een T aan het eind. Dat is niet de stam van Gat dus, maar het is de stad, een van de vijf steden der Filistijnen. Een van de vijf grote steden van de Filistijnen dan. Verkondig het niet te Gat, boodschap het niet op de straten van Ascalon, ook een der Filistijnse steden. Vertel het daar niet, opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden, opdat de dochters der onbesnedenen niet opspringen van vreugde. De dingen staan er dus twee keer. Hè? Daarom krijg je twee steden maar. Dat heeft gewoon te maken met de literaire vorm. verkondigt het niet te Gat. Nog een keer hetzelfde, maar nou heet het boodschap het niet op de straten van Askelon. Boodschappen is bazaar, weet u wel. Evangeliseren, blijde boodschap brengen. Brengen, er staat dus twee keer, één keer Gat, één keer Askelon. En dan weer twee keer, opdat de dochters des Filistijnen zich niet verblijden. En opdat de dochters der onbesnedenen niet opspringen van vreugde. Met grote nadruk. De wens is dat ze het in, bij de Filistijnen niet aan de weet komen. Dat Saul dood is, want dan breekt blijdschap uit. En dat gunt David ze niet, uiteraard. Blijdschap om de dood van Saul. Je moet hem even overdrachtelijk nemen, hè. Als je tegen een zondaar zegt dat hij niet meer onder de wet leeft en dat de wet niet meer van toepassing is, en hij zou dat serieus nemen, die mededeling, dan veroorzaakt dat blijdschap. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat hij tot geloof komt. En anders, onder kinderen Gods gebeurt dit ook, hè. Natuurlijk, wij prediken dat we niet onder de wet zijn. En er zijn hele massa's, nou ja, er zijn enkelingen, die dat dan de rest van hun leven ook blijven roepen. Soms mijn naam er ook nog bij gebruiken, bij wijze van spreken. We zijn toch niet onder de wet? We zijn toch vrij? Wij mogen toch alles? Ja, dat is zo. Maar dat is niet de bedoeling. Alleen voor hen wel. Ze hebben geen hoger doel dan dat. Maar het is niet de bedoeling. De bedoeling is, lees dit maar na in uw Bijbel. Wij zijn verlost van de wet, opdat wij... Christus komt het doel. Hè?
Christus houden.
Precies. Ja. Wij zijn verlost van het priesterschap van Aaron onder de wet, opdat wij Melchizedek zouden dienen, de hoge priester van het nieuwe verband. Christus dus, hè? En zo verder. Opdat wij zijn verlost van de dienst onder het oude verband, opdat we zouden zijn dienaren van het nieuwe verband. Niet der letter, maar des geestes. Kortom, wij zijn met Christus gestorven en begraven en opgewekt, Romeinen 6, opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen, namelijk tot de heerlijkheid Gods des Vaders, of hoe het maar status is. Of der wet gedood, opdat wij Goden leven zouden, Romeinen 6. Of opdat wij de gerechtigheid zouden dienen, nog steeds Romeinen 6. En zo verder, dat is het doel. Dit in zichzelf mogen dan een verheugende boodschap zijn voor de natuurlijke mens. Hij hoeft zich van religie niks meer aan te trekken, of van Gods wegen afgeschaft, om zo te zeggen, voor zover het er al was, want dat moet er dan nog bij, hè. Maar dat is niet de boodschap en dus niet de prediking. Prediking is een heel ander ding. Daar gaat het vervolg over. De prediking is de heerschappij van David. En we zouden ons stellen, ik bedoel het overdrachtelijk, we zouden ons stellen onder de heerschappij van David, hem als koning erkennen. En mocht u zeggen, dat kan niet, want ik heb al een koning en het is Saul, dan moet ik u zeggen, maar die is dood. En dan is het een blijde boodschap. Nou, voor een gewone Filistijn, het wordt ze niet gegund. Maar het is natuurlijk wel waar, hij is dood. Ja, ja. Vers 21, gij bergen van Gilboa, nog dauw, nog regen moet zijn op u. Het was op de bergen van Gilboa, waar Saul en de zijnen gedood werden. En waar Israël door de Filistijnen verslagen werd. Zo staat het ook in 1 Samuel 31, vers 1. Om het u in herinnering te brengen. Gij bergen van Gilboa, nog dauw, nog regen moet zijn op u, nog velden der hefofferen, want aldaar is het heldenschild smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd waren geweest met olie. Nou ja, het tweede deel van het vers zegt dus, want daar is een einde gekomen aan het leven van Saul. Aan de heerschappij van Saul. Het is opmerkelijk dat die uitdrukking over het schild is smadelijk weggeworpen. Dat die kennelijk refereert aan een gebruik dat wij weliswaar uit de geschiedenis kennen. Maar dit is 1000 jaar voor Christus al, hè? Ongeveer, hè? Deze gebeurtenissen. Dat de overwonnene, hebben we dit kort geleden niet ergens... gelezen, of was het ergens anders? Oh nee, dat was in een psalm, geloof ik, hebben we dat gelezen een keer. Dat de schilden van de overwonnenen geworpen worden aan, niet op, maar aan de voeten van de overwinnaar, weet u nog? Nou ja, oké. Dat gebruik. Dat wil zeggen, daar wordt de weerstand, het schild, de afweer, wordt opgeheven en daarmee wordt de macht opgegeven. Het schild wordt weggeworpen, dat is wat het is. En in de praktijk is het een beeld van de dood dus eigenlijk. Het gebed is als het ware dat Gilboa voortaan onvruchtbaar zou zijn. Dat nog dauw, nog regen zal op u zijn, nog velden der hefofferen. Velden waarin... waarop oogst gekweekt werd uiteraard, en waarvan het eerste deel dan weer bestemd was voor de Heer, het tiende, weet u wel, de eerstelingen, de eerste vrucht van de oogst enzovoort, daar gaat het over. Maar het zou er niet meer moeten groeien, zegt David, want daar, al daar is der helden schild, het schild van de strijder, want dat zit altijd achter het begrip held, is niet maar een dapper iemand, maar een held is een strijder. Maar het schild is smadelijk weggeworpen, het schild van Saul. Het is ook smadelijk, feitelijk, voor de wet, om zo te zeggen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed en van God gegeven. Wat is er van terechtgekomen? Niks. Zelfs naar de Heer toe, die de wet gaf, is het smadelijk. Nou ja, waren het niet... dat die wet plaats maakt voor wat veel beters. En dat werd van oudsher dan ook al aangekondigd. In de eerste plaats al voordat de wet gegeven werd. Werd namelijk vastgelegd in de belofte aan Abraham. En daarna natuurlijk laten we maar zeggen, Jeremia 31, onder andere dan. Maar de diverse schriftplaatsen waarin een nieuw verbond werd aangekondigd, waarvan Jeremia 31 in het bijzonder zegt dat het zou komen ter vervanging van het oude Mosaïsche verbond. En dat was 600 jaar voor Christus, dat werd aangekondigd. Hè? Kortom, zo smadelijk is het dan dus ook eigenlijk niet meer. Maar niettemin, de wet brengt de mens niet... tot geloof, de wet kan een mens niet zalig maken en dat soort zaken. En dus wordt hij vervuld, is hij vervuld geworden, voltooid geworden en maakt plaats voor iets beters. Allemaal van Gods wegen. Het schild is smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd waren geweest met olie. Maar hij was wel degelijk gezalfd met olie, alleen op voorhand... werd daarin vastgelegd dat dat van tijdelijke aard zou zijn. Ik heb daar al eens bij stilgestaan, want uitdrukkelijk is er bij de zalving van Saul sprake van één kruik. Samuel nam zijn kruik met olie, maar kruiken, zoekt u het maar op in die spreekwoordenboek, dan weet u dat, hè. Kruiken, die gaan heel lang te water, maar... ze zijn van tijdelijke aard, vaten, aardewerk. En als later diezelfde Samuel David moet zalven, zegt de Heer tegen Samuel. Neem uw hoorn. Vul hem met olie. En hoorn is een beeld van heerlijkheid, van kracht. Van eigenlijk, ik weet niet of je er ooit bij nagedacht hebt, een hoorn is eigenlijk hetzelfde als een kroon. Het is ook eigenlijk hetzelfde. Je schrijft het met een H, maar eigenlijk zou het dus, komt het van een K die verzacht is geworden. En als je een K zachter maakt door de tongval, dan wordt het een harde G. En daarna wordt het een zachte G. En daarna wordt het bij ons zelfs een gewone H. Hoorn. Maar de drie letters, die eerste en dan de R en de N, die vormen het woord hoorn. Ze vormen ook het woord kroon. En het is het Hebreeuwse woord keren. Die drie letters zijn het. Heb je dat? En dat is precies wat de Bijbel ook gewoon zegt. Een hoorn staat voor koningschap. Kroon dus. Macht. En eigenlijk het idee van hoornen op de kop. U weet wel, de vikingen, uitvinders van de kapstokken. Ja, maar toen maar weer, die vikingen met die hoorns op het hoofd. Ja, dat ligt heel voor de hand, want een hoorn is een kroon. En een kroon is een hoorn. Dat mocht het niet duidelijk zijn. Je hebt sommige antilopensoorten. Wat dacht u van edelherten? Damherten trouwens ook. Die dragen me toch horens op het hoofd, of niet dan? Met al die vertakkingen enzovoorts. Ik vind het wat overdun eigenlijk. Vinden ze zelf ook, daarom gooien ze af en toe ook weer af. Hè? Eens in het jaar, want dat loopt volledig uit de hand natuurlijk. Maar dat is het natuurlijk wel, hè. En neem uw hoorn. En uit de hoorn werd David gezalfd. Maar de hoorn is de hoorn des heils. Dat is een Bijbelse term, hoorn der zaligheid, hoorn des heils. Hangt er vanaf welke vertaling. Je kent ook in het Nederlands de uitdrukking hoorn des overvloeds. Ik meen dat die aan een van de psalmen ontleend is. Maar de term zelf ken ik zo niet. Maar het is een Nederlandse uitdrukking, hoorn des overvloeds. Maar ja, zoveel gaat er niet in hoorn, hoor. De inhoud ervan, want die is hol, hè, dat weet u, hè. Zoveel gaat er niet in. Maar het heet toch overvloed, omdat de hoorn eigenlijk een beeld is, niet maar van koningschap in het algemeen, maar in het bijzondere van het eeuwige koningschap van Christus, uiteraard. Van eeuwigheid. Te moeilijk? Nee, het hele punt is, het dier is dood, maar die hoorn is gevuld met olie, die leeft. Dat is opstanding uit de dood. En zalving met olie is een beeld van opstanding uit de dood. Dus hoorn is per definitie overvloed. Dat het niet altijd zo is, komt dat het in die oude schepping niet zo werkt. En daarom lees je in Daniel over hoorns. En er is er een, was nog een grote ook, die brak af. Denk ik altijd, had hij maar niet zo snel moeten groeien, want wat snel groeit is breekbaar, hè. Maar vooruit maar weer, hè. Maar eigenlijk, fundamenteel, een hoorn zou moeten blijven. En het wordt toegeschreven aan Christus, hè, de hoorn der zaligheid. Is er in een van die liederen van in het Nieuwe Testament, van wie zijn die liederen? Die lofliederen van Zacharias of zo, ja, wie er nog meer. In een van, ik ken ze niet uit elkaar, maar in een van die komt die term voor. Gij hebt mijn hoorn des heils, hoorn der zaligheid opgericht enzovoort. En of het dan over Johannes de Doper ging of de Heer Jezus, dat weet ik ook niet meer, maar het maakt toch niet uit. Want ook als het over Johannes de Doper gaat, gaat het over de Heer Jezus. Hè? De hoorn der zaligheid, ja. En ik denk dat die psalmen waarin over hoornen gesproken wordt, zeker de Davidische, wel degelijk herinneren aan de hoorn waaruit David gezalfd is. Maar uiteindelijk, het is uiteraard Christus, vanzelfsprekend. Maar Saul is weggeworpen, om zo te zeggen, dan wel zijn schild, vers 21, alsof hij niet gezalfd waren geweest met olie. Nou, hij is wel gezalfd met olie, maar het verhaal van de kruik waaruit het gebeurde demonstreert dat het niet voor altijd was, dat het een tijdelijke zaak was. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan heb ik altijd nog voor u Genesis 49, waar staat dat het koningschap, hoe dan ook, gegeven zou zijn, althans zou blijven, bij de stam van Juda. En daar was Saul uitdrukkelijk niet uit, David wel. En als dus later Saul tot koning gezalfd wordt, weet je al, ja, dat kan nooit definitief zijn. Vers 22, van het bloed der verslagenen, van het vet der helden, werd Jonathans boog niet achterwaarts gedreven en Sauls zwaard keerde niet ledig weder. Hoe je het maar zegt, het is dichterlijk bedoeld, maar het betekent natuurlijk dat Jonathan en Saul goede strijders waren voor de, laten we zeggen, de goede zaak voor Israël. Ze worden als helden beschreven. In dit geval wordt Jonathan eerst genoemd en daarna Saul. En in verband met Jonathan wordt genoemd zijn boog. In verband met Saul zijn zwaard. In de praktijk zijn ze allebei de uitbeelding van kracht, feitelijk. Hè? Wapenen, gevechtswapenen. En het is ongetwijfeld aan die boog van Jonathan waaraan de naam van het lied ontleend is uit vers 18, hè, dat men de kinderen van Juda de boog zou leren. Zo heet het. De boog staat ook hier genoemd. Het keerde niet ledig weder, dat wil zeggen ze waren effectief. We geloven het best, maar twee mannen, als je de rest van het leger niet meerekent, die twee mannen kunnen ook niet tegen die Filistijnen op. Hè. En hoezeer de wet ook krachtig mogen zijn in zichzelf, het maakt niet uit, het kan de overwinning niet behalen. Dat is waar het over gaat. Hè? Het respect van David voor Saul en Jonathan komt overeen met het respect van de Heer Jezus Christus voor de wet als zodanig, waarvan hij zei, meen niet dat ik gekomen ben om die te ontbinden. Er zal geen titel nog Jota van verloren gaan. Ik ben gekomen om die te vervullen. Goed. Saul en Jonathan, die beminden en die lieflijken in hun leven. Kijk, dat David dat nog zegt over Jonathan, ja, dat was een goede vriend. En die had hem zelfs gewaarschuwd voor Saul. Niettemin worden Saul en Jonathan als één geheel beschouwd. En van de goede kant bezien, om zo te zeggen, hè? Van de positieve kant. Die beminden, beiden, en die lieflijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden. Zij waren lichter dan arenden, zij waren sterker dan leeuwen. Dat wil zeggen, zij vlogen hoger dan arenden. Hè? Ze waren lichter dan, ze vlogen hoger. Arend staat voor de hoge dingen. De arend wordt geacht hoog te vliegen. En zijn nest hoog te bouwen, staat er dan ook nog een keer. En al bouwdet gij uw nest hoger dan de arenden. Ik zal u vandaar nederstoten, zei de Heer. Over de Edomieten was dat bij de gelegenheid. Maar bij de arend moet je denken aan hoogte en de hemel. En bij de leeuw moet je denken aan kracht op aarde. En helemaal los van deze Bijbeltekst. De arend wordt beschouwd als de heerser over de hemel. En de leeuw wordt beschouwd als de heerser over de aarde. En vandaar dat beiden genoemd worden als uitbeelding van de duivel. Maar net zo goed, beiden worden gebruikt als uitbeelding van Christus zelf. De leeuw, de arend, zijn twee van de vier gedaanten van de cherubim, weet je nog? Twee van de vier aangezichten van de cherubim. Maar het een gaat over oog, de hemel, de ander gaat over de aarde. En het is ook niet voor niks dat de Heer Jezus heet de leeuw. Meer in het bijzonder uit de stam van Juda, in Openbaring. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon de koning. Misschien de krachtige koning uit de stam van Juda, logischerwijze. Maar deze waren lichter dan arenden, sterker dan leeuwen. Zo worden dus de hemel ingeprezen. Gij dochteren Israëls, weent over Saul, die u kleedde met scharlaken, met weelde, die u sieraad van goud deed dragen over uw kleding. Hoe zal dat gedaan zou moeten hebben, weet ik niet. Maar ik heb ook niet de minste neiging om het letterlijk te nemen. Al moet ik achteraf zeggen, ja, misschien was het ook letterlijk wel, maar... Kijk, eigenlijk is het zo dat in de dagen van Saul... eigenlijk pas de eerste pogingen ondernomen werden. Ik formuleer dat niet helemaal goed. Maar de eerste pogingen ondernomen werden om Israël te verenigen tot één volk in de praktijk. Israël in de dagen van de richteren bestond uit losse stammen. En sommige stammen waren ook niet eens één. Dan staat er in richteren, en in die dagen had Israël geen koning en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat wil zeggen, ze waren een verzameling los volk. Nou ja, menselijkerwijs gesproken, maar in de geschiedenis ziet dat er zo uit. Israël was niet een eenheid. En als je leest over de diverse oorlogen in Richteren en onder leiding van de Richteren bij gelegenheid, dan ben je gewoonlijk maar terecht bij enkele stammen van Israël. Dat levert tot vandaag de problemen op met betrekking tot de Bijbelse chronologie, want men is geneigd die periode van de Richteren in elkaar te schuiven om die korter te maken. Dus niet echt nodig, maar sommigen vinden dat. En ze hebben daar geen moeite mee, want ze zeggen, ja, maar deze gebeurtenissen en die gebeurtenissen waren gelijktijdig. Alleen deze was bij die stammen van Israël en die andere was bij andere stammen van Israël. Dus het volgt niet elkaar op, zeggen ze dan. Ze schuiven het in elkaar. En ik denk dat dat ten onrecht is, die redenering, maar het idee dat Israël niet als volk optrad, maar nou ja, alleen als stammen, of soms nog maar delen eruit, clans daaruit, hè, families eruit, dat is inderdaad zo. Het was een verzameling los volk. En pas onder Saul worden ze tot eenheid gemaakt, en dat wilden ze ook. Want het idee van, wij willen een koning, dat was het idee om het volk tot eenheid te maken en daarmee tot een machtsblok. Net als in de omliggende volkeren. En onder Saul is dat gebeurd. Dat dat gevolgen heeft gehad, ook economisch zal ik maar zeggen, ja, dat is wel waarschijnlijk. Maar als je vraagt, waar staat dat dan in de Bijbel? Dat het economisch goed met hen ging. Nou ja, dan kom je bij zo'n soort vers terecht. In de letterlijke betekenis. Nou ja, min of meer letterlijke betekenis. Want wat hier beschreven wordt is, als het letterlijk bedoeld is, inderdaad weelde, het woord staat er ook, rijkdom dus, enzovoorts. Wij weten echter dat dat pas tot een climax kwam in de regering van Salomo, eigenlijk. En ik grijns erbij, maar in die dagen van Salomo werden de belastingen ook hoger dan ooit, hè? Dat weet u ook. Hè? Zodanig dat toen Salomo stierf, toen wilde Rehabeam hem opvolgen, maar toen zei het volk, ja, oké, maar dan moet wel eerst de belasting omlaag. Hetgeen Rehabeam niet wilde, en toen viel het volk dus weer uiteen. Het is altijd moeilijk geweest om ze bij elkaar te houden, maar het... Ja, dat is ook zoiets, ja. Ja, als je dan nog twee verschillende talen hebt, krijg je twee, drie, vier, of niet, drie. Nou ja, drie verschillende talen hebt, dan wordt het toch heus problematisch. Dat red je niet. Maar ja, u weet toch hoe België ontstaan is, of niet? Dan weet je ook dat dat geen levensvatbaarheid heeft, eigenlijk, hè. Kunstmatig een poosje voortzetten, maar dat gaat nooit lukken. En hoe democratischer het wordt, hoe problematischer ook. in zo'n land. En Israël was ook zo'n land met allemaal verschillende stammen, met verschillende afstamming, met verschillende, hoe zeg je dit? Verschillende achtergronden en verschillende eigenschappen. De zonen waren weliswaar allemaal van Jacob, die 12, maar uit verschillende vrouwen. En daarna, die zonen trouwden ook weer met allerlei verschillende vrouwen, waaronder buitenlandse enzovoorts. Dus Israël bestond ook maar uit een mengelmoesje, hoor. Problematisch genoeg geweest. Maar vooruit. Wellicht dat in de dagen van Saul inderdaad de economie op gang kwam. En dat men dat er een begin gemaakt werd van rijkdom. In ieder geval die indruk wordt gewekt. En maar overdrachtelijk betekent het natuurlijk gewoon dat de wet beschouwd wordt als rijkdom. Dat is niks bijzonders, want religie is vaak in de praktijk de rijkdom, het grote bezit van één volk. Een volk die zijn eigen God heeft en zijn eigen dienst aan die God. Dat maakt gewoonlijk een volk tot volk. Heb je dat nog? Dus die dingen die horen bij elkaar. En de rijkdom, wat is de rijkdom van de Jood? Dat is toch zijn Joodse traditie? Wat een specifiek Joods is, dat is toch zijn godsdienst? En wij kennen de uitdrukking trouwens, het rijke Roomse leven. Maar wat is dan de rijkdom van het Roomse leven? En echt, dat is niet de rijkdom, de materiële rijkdom, spreekwoordelijke rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het is de cultuur binnen die kerk. Zijn gebruiken. En dat heet dan rijk. En ik heb het de Joden ook zo horen beschrijven. Rijke Joodse cultuur, rijk Joods leven enzovoort. Dat is het in zekere zin dan ook, al is het naar Bijbelse maatstaven dan toch armoede. Maar vooruit. Maar het is afgelopen, staat er. De helden zijn gevallen, vers 25. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Ze hebben het onderspit moeten delven. Ik heb geen idee wat een onderspit is en waar je dat zou moeten delven, maar ik blijf het een leuke uitdrukking vinden. Hè? Ja, ze hebben de strijd verloren. De wet heeft dat ook. En daarmee alle religie. Want, en dat zeg ik dan hopelijk ook voorkomen overbodig inmiddels, maar de dienst aan Jehovah in overeenstemming met de Mosaïsche wet, uiteindelijk uitlopend in de Joodse wet, in de Bijbel is eigenlijk een karikaturaal voorbeeld van alle religie. Niet omdat het zo'n slechte religie is, juist omdat het een goede is, maar juist die de wet des Heren, niet de dienst aan afgoden, maar de dienst aan Jehovah. Beter kun je niet hebben dus, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar juist die leidt tot ongeloof en tot verwerping van de vervulling van de beloften die God in diezelfde wet nota bene gedaan heeft. Als je dus ergens een illustratie wilt vinden van waar religie toe leidt, neem dan de enige echte die er is, de enige Bijbelse, dat is die van de Mosaïsche wet, en lees dan hoe het met Israël afgelopen is. En wat in dat gebracht heeft. Niks dus. En de hele geschiedenis van Israël dient tot voorbeeld voor de wereld, maar ook tot voorbeeld voor de gelovigen van vandaag, over hoe de dingen werken, hoe de dingen in elkaar steken. Oorzaak en gevolg en dat soort zaken. En tot ons wordt gezegd dat wij zouden toezien dat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vervallen. Maar als je denkt dat je via de wet moet zalig worden of onder de wet moet leven, dan vroeg of laat, en waarschijnlijk vroeg, val je in het voorbeeld van ongelovigheid. Want daar leidt het toe. Nou ja, en wat de duivel vervolgens geregeld heeft, is dat wij denken dat geloof en religie hetzelfde is. Zodat het zo lastig wordt om erover te praten en dus te spreken over het onderscheid tussen die beiden. Maar goed. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan is verslagen op uw hoogten, die van de bergen van Gilboa gaat het natuurlijk nog over uit vers 21. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. Daar heeft men ook van alles van gemaakt onder het motto Oni Swaki Malipanse. Het is Frans, maar dat doet er nou niet toe. Maar het betekent gewoon dat hij zich nauwer verbonden wist met Jonathan dan met zijn eigen vrouwen, die trouwens 2-3 versen verder genoemd worden. En moeilijker is dat niet, hè. Je hoeft er verder heus niks achter te zoeken.
Ik heb het al verklaard.
Ja, natuurlijk. Er wordt van alles gedaan om de geloofshelden uit de Bijbel in discrediet te brengen, sowieso. Dat is de Heer Jezus ook overkomen, maar toen maar weer. En dus overkomt het David ook en Jonathan, maar er is niks bijzonders aan. David was namelijk bevriend met Jonathan, maar zoals gezegd, Jonathan was de opvolger van Saul. Dat wil zeggen, dat zou je zijn. Jonathan was de oudste zoon van Saul enzovoort. En David was degene die van Gods wegen in precies dezelfde positie geplaatst was. Die twee hadden veel met elkaar gemeen en ze hadden allebei respect voor hun vader Saul. Ondanks dat beide wisten dat dit niet wat kon worden. En dan heb ik het alleen nog maar over historisch. En typologisch heb ik er straks al gezegd, Jonathan is een beeld van een gelovig overblijfsel, onder de wet. Nou ja, de Heer Jezus behoorde tot dat gelovig overblijfsel onder de wet. Hij kwam in die positie, maar dat was om degene die onder de wet waren te verlossen, zegt Galaten hoofdstuk 3 toch? Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Was de bedoeling, dat is ook wat hij gedaan heeft. En sindsdien is er geen gelovig overblijfsel meer onder de wet. Is niet meer zoiets als Jonathan. We hebben een andere koning, David. En dat is waar het hier over gaat. Maar dat David dus op allerlei wijze geïdentificeerd wordt met Jonathan, alsof ze één zijn, dat is inderdaad zo, ja. Gij waart mij zeer lieflijk. Ze waren één van ziel, hebben we ooit ergens gelezen in het voorgaande Bijbelboek. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen, in de zin van zijn vrouwen uiteraard. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren? Punt. En meer komt er niet. Dat wil zeggen, dit is het dan. Het is tragisch, maar het is zo. Neemt echter niet weg dat wij hier op plechtige wijze afscheid nemen van de koning onder het motto de koning is dood. Maar u weet hoe de zin verder gaat, hè? Ja. De koning is dood, leve de koning. En inderdaad, het geschiedde daarna, 2 vers 1, dat David de Heere vraagde, zeggende, zal ik optrekken in een der steden van Juda? Want ja, David woonde in de woestijn, weet u nog, of eventueel in Ziklag, dat hij gekregen had, nou teruggekregen eigenlijk, maar gekregen had van de Filistijnen notabene, maar niet echt in Juda, om zo te zeggen. En hij zegt nu, na de dood van Saul, zal ik optrekken in een van de steden van Juda. Waarom ook niet? Dat gaat nog niet meteen over koningschap, maar waar het meteen wel over gaat, is dat waar David niet meer vervolgd wordt door Saul rechtstreeks, zou je misschien niet meer hoeven te vluchten. En zou je zich kunnen vestigen dus in bewoond gebied, een van de steden van Juda, zijn eigen stam. En de Heer zei tot hem, trek op. En David zeide, waarheen zal ik optrekken? En hij zeide, de Heere zeide, naar Hebron. Alzo toog David derwaarts op, als ook zijn twee vrouwen, Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. Ik kom er nu niet meer op terug, maar ik roep wat ik in de tijd heb gezegd. Mijns inziens zijn die twee vrouwen een uitbeelding van respectievelijk de 2 en de 10 stammen van Israël. De vrouwen die hem onderdanig geacht worden te zijn, zijn een beeld van Israël, de beide huizen van Israël. Ik weet, hier hebben we nog niet van doen met de splitsing van het Rijk. Dat was pas na de dood van Salomo. Maar Davids hoge positie was natuurlijk in de eerste plaats een positie in zijn eigen stam, de stam van Juda. En dat de andere stammen als een andere groep uitgebeeld worden, dat ligt dus voor de hand. Het is trouwens redelijk algemeen bekend dat de stam van Juda, laten we zeggen de zuidelijke stammen, dat is Juda en Simeon, dat die over het algemeen altijd afgezonderd waren, een andere groep vormden dan de meer noordelijke stammen. Hè? Beginnend bij Efraïm en dan zo naar het noorden toe. Maar goed, hier krijgen we dat trouwens ook, want ik lees eerst maar gewoon door. Ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren, in ieder met zijn huisgezin. Dat wil zeggen, niet alleen David alleen, maar de hele groep. Hè? Het waren de 600, dacht ik inmiddels, mannen, en dan nog met families enzovoorts. En zij woonden in de steden van Hebron. Dat wil zeggen, in Hebron en omgeving. En daarna kwamen de mannen van Juda, zijn eigen stam dus, en zalven aldaar David tot koning over het huis van Juda. En dat is een term die wij later vele malen in de geschiedenis tegenkomen, maar dat is na Salomo, wanneer Israël uiteenvalt in het huis van Juda en het huis Israëls. Ook genoemd eventueel het huis van Juda en het huis van Efraïm. En ook genoemd het huis van Juda en het huis van Jozef. En om die lijn meteen helemaal te vervolgen, pas in de wederkomst van Christus, ik denk aan Ezechiël 37, gemakshalve, dan kun je het altijd al meteen vinden. Pas in de dagen van de wederkomst van Christus zal de Heer zelf, Christus zelf, de zoon van David, die twee huizen weer tot één maken. En hier vind je dat ook al, want eerst is het huis van Juda waar hij koning over wordt, maar wij moeten nog 7 jaar wachten voordat David ook tot koning gemaakt wordt over alle stammen van Israël. Dus 7 jaar, maar hier valt het mee, want het is hoofdstuk 5. Hè? Hoofdstuk 5 vers 1. Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron, en ze spraken zeggende, zie, we zijn uw gebeente en uw vlees. En kortom, alle stammen erkennen dan David als koning, maar dat is pas 7 jaar later. Het is eerst Juda en dan pas de rest, maar in de wederkomst van Christus gaat dat net zo. Het is eerst Juda en dan de rest, en ze zullen bijeengebracht worden als twee groepen, dat wil zeggen Juda en zijn metgezellen en Efraïm, het huis van Jozef en zijn metgezellen, heet dat in Ezechiël 37, en ze zullen één volk worden, één kudde en één koning zullen ze hebben en één herder. En die terminologie wordt dan nog herhaald ook, hè. Maar die scheiding tussen Juda en de rest van Israël zie je hier al. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden al daar David tot koning over het huis van Juda. En dat wil niet zeggen dat het zich werkelijk daartoe beperkte, maar officieel is dit de situatie. Wat er verder staat is, toen boodschapten zij David zeggende, het zijn de mannen van Jabes in Gilead die Saul begraven hebben. Terugverwijzend naar 1 Samuel 31 uiteraard. En Jabes in Gilead, dat was die staan aan het begin van de geschiedenis van Saul. Saul werd tot koning gezalfd en daarna ging hij de koeien melken. Of wat hij maar ging doen, de akker ploegen of wat het maar was. Hè. Hij ging terug naar zijn boerenbedrijf. Jawel. En toen Jabes in Gilead in moeilijkheden kwam, Toen kwam Saul in actie, verzamelde wat volk, richtte een leger op en bevrijdde de stad enzovoorts. En vanaf dat moment was hij in de praktijk koning, zal ik maar zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. En die lui zijn hem altijd dankbaar gebleven. En die hebben dan ook inderdaad hem begraven. De inwoners van Jabes in Gilead. En dat wordt hier gememoreerd. Dat wil zeggen, het wordt aan David verteld dat zij, Saul de laatste eer hebben bewezen. Het zijn de mannen van Jabes in Gilead die Saul begraven hebben. Toen zond David bode tot de mannen van Jabes in Gilead. En hij zei tot hen, gezegend zijt gij de Heere dat gij deze weldadigheid gedaan hebt aan uw Heer, aan Saul, en hebt hem begraven. Zo doe nu de Heere aan u weldadigheid en trouw. En ik ook. Ik zal aan u dit goede doen, dewijl gij deze zaak gedaan hebt. En nu laat uw handen sterk zijn en zij dapper, terwijl uw Heer Saul gestorven is. En dan laconiek erachter, en ook hebben mij die van het huis van Juda tot koning over zich gezalfd. De aardigheid is dat we hier vinden dat David officieel tot koning van Juda gesteld wordt, als zodanig erkend wordt. Het wacht is op de andere stammen van Israël, maar vooruit. Maar zijn eigen stam kroont hem tot koning. Dat is wel degelijk in de plaats van Saul dus. Laten we dat vooral goed begrijpen. Maar eigenaardig genoeg, er is ook ander volk uit andere stammen van Israël dat hem als koning erkent, kun je niet zeggen, want zo staat het er ook niet. Maar die in ieder geval goede maatjes zijn met David en andersom. Namelijk de mannen van Jabes in Gilead.
Israël.
En ja, daar zit een verhaal achter dat ik u niet ga vertellen. Dat zeg ik gewoon dan ook maar open, dat ga ik u niet vertellen. Maar officieel is David hun koning niet. Maar officieus zijn ze met hem verbonden. Ze hebben gerouwd om de dood van Saul enzovoort. Zij eren Saul en maar accepteren natuurlijk dat hij dood is. En David en deze mensen uit Jabes, die zijn, laten we zeggen, bevriend. Ze worden trouwens ook op de hoogte gesteld dat David koning is over Juda. Ze worden niet uitgenodigd om hem ook als koning te erkennen. Er staat bovendien niet bij over welke stammen dat dan precies gaat. Maar goed, we hebben het er eerder over gehad. En bij Gilead moet je dus echt wel uit je hoofd weten dat Gilead ligt in het Overjordaanse, heet dat. Dat wil zeggen aan de oostzijde van de Jordaan. Dat is dus het gebied, wat zeiden we er straks ook weer, van Ruben, gat in de halve stam. Oh, mens, houd toch op. Had ik zwaar bij nadenken. Ruben, gat en de halve stam van Manasse. Ja, dat zijn dus buiten Juda, dit deel. Dat zijn de eersten, min of meer, die, terwijl het nog niet officieel zover is, toch niettemin hun waardering voor David uitspreken. En andersom, David hun waardering voor hem. Ze worden met elkaar toch verbonden. Maar het is nog lang zover niet dat er officieel sprake is van dat alle stammen hem als koning herkennen. Wat erachter steekt, heeft iets te maken met Gilead en de wegvoering van de Gileadieten in ballingschap. In de Assyrische ballingschap wel. Ze waren de eerste namelijk die weggevoerd werden in het Overjordaanse. En wij hebben aan hen de naam Galliërs en Gallië te danken. Dat komt van Gilead, de naam, de term Galaten trouwens ook. Heb u dat nog? En op een of andere wijze, meer wil ik daar niet over zeggen, op een of andere wijze is het de verwijzing naar de situatie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ik zei toch, ik ga het niet vertellen, maar ik noem een heel klein stukje samenvattend. En het is ook echt maar een heel klein stukje. Maar het is een verwijzing naar de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Wij zijn niet Juda. wellicht letterlijk niet, maar overdrachtelijk ook niet. Wij zijn niet Juda. Het is de tijd nog niet voor het koningschap van Christus. Dat komt pas in de toekomst. Dat is pas na 7 jaar. Dus na de 70ste week van Daniel. Oké. Dat is dus, dat ligt nog echt nog in de toekomst. Maar voor het zover is, de gemeente erkent David als koning. Al moet ik er meteen bij zeggen dat we hem niet als zodanig beschouwen. Dat wil zeggen, we zijn op andere wijze aan hem verbonden. Wij kennen de Heer niet als de koning van de kerk, zal ik maar zeggen. Toch? Hoge priester kan nog net. En daar ligt het begrip koningschap achter. Maar het wordt in de Bijbel zeker niet beklemtoond, hoewel het zo is. Want dat zijn zaken die op de toekomst betrekking hebben. Maar goed, meer zeg ik daar nu niet over. Dat heeft toch geen enkele zin overigens. Want het is nog lang zover niet. Het blijft 7 jaar lang zo dat David slechts koning is over Juda. En wat de rest van Israël betreft, dat is vers 8. Maar daar heb ik vanavond geen tijd meer voor. Want het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat wij niet leven onder die bediening des doods, maar dat u ons daarvan verlost hebt en ons geplaatst hebt in de vrijheid van uw nieuwe verbond. We danken u voor de waarheid die ons vrijmaakt. Die ons vrijmaakt van deze religieuze banden en ons maakt tot, niet alleen tot uw kinderen, maar ons ook maakt tot geroepen zonen. We danken u dat u ons verantwoordelijkheid geeft, dat u ons de handen vult en ons maakt tot uw dienstknechten, opdat we daarvoor ook beloond zouden worden en van u een erfenis zouden ontvangen in heerlijkheid en in eeuwigheid. We danken u dat u ons de gelegenheid geeft om uw woord te openen en te bestuderen. Opdat we ons op de hoogte zouden stellen van uw werk in het verleden, in het heden en ook in de toekomst. En we danken u daarom dat we vanuit deze oude geschiedenissen over heel de heilsgeschiedenis heen mogen uitzien naar de openbaring van de heerlijkheid van deze leeuw uit de stam van Juda. Deze zoon van David die eenmaal zal komen om de troon van David in Jeruzalem te herstellen en zijn eeuwig koninkrijk over de hele aarde en alle volken te vestigen. En boven alles, u hebt ons daarvan deelgenoot gemaakt en ons gemaakt tot eerstelingen van dat koninkrijk en daarom tot uw erfgenamen en mede-erfgenamen met Christus. Het zijn dingen die we lezen in uw woord, die wij geloven, maar waarvan we ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken. En daarom vraag u, Vader, wees u ons nabij. Schrijft u uw woord in onze harten, opdat het ons zou vernieuwen naar de inwendige mens, ons zou vernieuwen in ons denken en ons zou veranderen naar uw beeld, opdat we waardig bevonden mogen worden om die heerlijkheid ook daadwerkelijk te ontvangen. Amen.